Ik ga een gesprek met Marcel Brakers. En we doen het aan de hand van Meister Eckhart. Je bent priester en je bent psycholoog, dacht ik, hè? Hoe komt zo iemand bij Eckhart?
Ik had mijn opleiding van psycholoog achter de rug. Doe aan psychotherapie. En in mijn opleiding had ik geleerd dat wat fundamenteel belangrijk is, is dat je naar patiënten toe empathisch bent. Dus dat wil zeggen dat je zodanig intens probeert u in te leven in de wereld van die ander, dat je kunt horen ook wat niet gezegd wordt, wat bijna gezegd wordt enzovoorts, om te helpen dit aan het licht te brengen. Daarbij, denk ik, was een tweede iets belangrijk, dat is namelijk: hoe open zijt je om te luisteren naar die ander? En in het werk dat ik deed, werd van mij gevraagd dat als ik iemand zag bij een eerste gesprek of bij enkele gesprekken, dat ik probeerde tot een beeld te komen van welke is de problematiek hier. En dus dat het wil zeggen, ik moet wat dat die persoon mij vertelt proberen te plaatsen binnen een groot klassificatiesysteem. Wat wij dus diagnosestelling noemen. Op basis van die diagnose moet ik komen tot een soort behandelingsplan enzovoort. Goed, dat alles is in een eerste moment wat ik moet doen en daar waarin bekwaam moet zijn. Dus ik heb veel kennis nodig om zo exact en zo precies mogelijk te kunnen zeggen van: ik denk dat dit probleem bij deze persoon een rol speelt en ik denk dus dat dat type behandeling het beste is. Maar indien mensen daarna vroegen om bij mij in therapie te komen, dan stonden we voor een heel nieuwe situatie. En ik vond het fundamenteel belangrijk dat op dat ogenblik dat ik alles wat ik over die mens wist, meende te weten, dat ik dat kon loslaten om te zeggen: ik luister naar jouw verhaal hier en nu zoals je dat wil vertellen. Ook wat je wil verzwijgen, enzovoorts, enzovoorts. Dat betekent dat ik tegelijk bekwaam moet zijn tot beeldvormen van de ander en bekwaam moet zijn om dat beeld ook weer los te laten. En dan krijg je natuurlijk de vraag: ja, maar hoe is dat mogelijk? Wie ben ik dat ik in staat ben het ene moment heel sterk met een voorstelling te werken en het andere moment die voorstelling prijs te geven? En daarin heb ik Eckhart ontmoet, die zegt: ah ja, maar er is in jou fundamenteel een vermogen om boven al die dingen uit te komen. Dat fundamentele vermogen dat ook maakt dat als je 50 jaar in die richting hebt gelopen, dat je plots kunt zeggen: nee, ik moet een andere richting volgen. Omdat er in jou een vermogen is om telkens tot overstijging te komen van wat je denkt, van wat je meent, van wat dat je doet enzovoorts. En dus Eckhart heeft mij in dat opzicht helpen verdiepen wat ik eigenlijk in mijn praktijk al aan het doen was. In deze zin, dat fundamentele, noem dat het lege in de mens, maar dat tegelijk ook het vermogen is tot overstijging, daar moet je eigenlijk alle aandacht aan geven, opdat je op een nieuwe wijze kunt gaan leven enzovoorts. Dus dat moet ik doen en dat probeer ik dus ook bij mijn patiënten te bewerken.
Lijkt me geen sinecure dat.
Dat is geen sinecure en tegelijk is het het meest eenvoudige dat je kunt doen. Dus ik vind het veel moeilijker dat ik moet gaan bepalen. Neem maar bijvoorbeeld een bepaalde vorm van conditionering, gedragstherapie enzovoort. Dat ik moet gaan zeggen: uw gedrag is nu zo en zo. In dat gedrag zijn die en die triggers die maken dat je verkeerd gedrag stelt en ik ga die proberen te verbeteren. Ik vind het dus eigenlijk eenvoudiger dat ik een houding kan aannemen waarbij jij probeert te ontdekken wat je fundamentele vrijheid is, maar ook wat dat je daarmee aan vermogen hebt tot zelfrealisatie. Dat is in zekere zin het moeilijkste, want dat veronderstelt een hele diepe houding van passiviteit, van beschikbaar worden voor. En tegelijk is dat ook de meest eenvoudige. Net zoals men ook over Eckhart zegt, ja, maar dat is nu toch zo'n moeilijke visie op God, waarop ik elke keer moet zeggen, maar ik vind dat de meest eenvoudige. Want laat al die beelden die je hebt van God is liefde, God is rechtvaardig, God is goed, laat dat vliegen en je ontdekt een heel andere wijze, een prosopodische, zou ik bijna zeggen, een voortgaande weg waarin dat iets wel zal helder worden. Hè?
Gaat het dan ook om een relatie met die ander, met een hoofdletter?
Het gaat inderdaad, want die ander met hoofdletter is precies aanwezig in heel de schepping. Dus in alles wat ik doe, zowel in mijn zorg in het park of in de tuin waar ik werk, als in mijn zorg voor de mensen die op mij beroep doen als priester, of voor de mensen die op mij beroep doen als psychotherapeut, telkens gaat het dat fundamenteel die ander met een hoofdletter eigenlijk de ultieme actant is in het gebeuren.
Dus je laat het in wezen, je laat het aan je gebeuren. Kun je dat?
Je laat het aan je gebeuren. En dus daarachter zit de visie. Bij Eckhart maakt geen verschil tussen een religieuze werkelijkheid en een aardse werkelijkheid. Voor Eckhart is er maar één fundamentele werkelijkheid. Dus het religieuze ligt fundamenteel verweven in het aardse. En het aardse is doordrongen van iets van het andere. En dus de houding die ik heb aan te nemen is proberen die werkelijkheid in haar rijkdom, dat wil zeggen in haar directe verschijnen, maar ook in haar fundamentele verbondenheid met die ander, met een hoofdletter, om dat te laten gebeuren.
Is dat het, misschien het, ja, een beetje een graaf woord, het voordeel, maar is dat het voordeel dat je zowel priester als psychotherapeut bent?
Ja, och, ik weet het niet zeker. Het is bijvoorbeeld toch merkwaardig dat ik werkte dus in een groot team van psychotherapeuten en men heeft mij verschillende keren gevraagd om over Eckhart te spreken. Men bekeek mij daar totaal niet als priester, maar als collega. Dus het gaat bij in die visie van Eckhart gaat het over iets dat tegelijk heel werelds is en tegelijk ook heel verheven, iets heel spiritueel. En het zou kunnen natuurlijk dat door het feit dat ik ook priester ben, dat ik voor die dingen gevoeliger ben dan iemand anders. Maar ik heb dus ontdekt hoe in die dagelijkse werk van met collega's samen, dat wij dikwijls dezelfde taal en dezelfde aandacht hadden.
Wat is, Eckhart toe, wat is zijn mensbeeld? Hoe is zijn mensbeeld?
Het mensbeeld van Eckhart is iets heel origineel ook. Hè? Dus tegelijk, hij zegt dingen die de middeleeuwse filosofen allemaal zegden. Dus hij zag de mens als het gedreven door krachten of vermogens. Hè? Hij noemde het, hij zegt wij hebben een drietal lagere krachten waardoor wij de werkelijkheid kunnen beheersen en naar onze hand zetten. Hij noemt dus de ratio, hij noemt de volunta, hij noemt de cupiditas, de begeerte, en noemt het irascibilis, het vermogen om zichzelf te ontplooien, dus zichzelf boven de werkelijkheid te plaatsen. Dus het zijn drie fundamentele egocentrische krachten, zegt hij. En we hebben daarnaast drie krachten die ons in staat stellen om respectvol met de werkelijkheid om te gaan. En hij noemt dus de drie, de memoria, het intellectus en de voluntas. En dat is heel dus merkwaardig. Dus de memoria, het gevoel krijgen voor hoe de dingen gegroeid zijn, hoe alles zijn eigen plooi heeft gekregen, dat u dat in staat stelt om te komen tot het wederkerigheid. Dan heb je natuurlijk het intellectus. dat hij dus onderscheid maakt met de ratio. Dus intellectus is niet zozeer rationaliteit. Het wordt soms vertaald in de teksten in het Nederlands met verstand. En ik ben daar niet mee akkoord. Intellectus is meer dan verstand. Het is evenveel intuïtie. Het is evenveel het weliswaar naar het intellectuele toe, maar zodanig met de werkelijkheid omgegaan dat ze zich kan tonen. En dan heb je ten derde dus de voluntas, dat men heel dikwijls heeft vertaald als liefde. Maar eigenlijk in de middeleeuwen betekent dat woord veel meer dan alleen maar liefde. Het is ook het verlangen. Het verlangen om door de ander, om de ander te bereiken of door de ander vervuld te worden. En dus dat is meer dan alleen maar liefde. Dus dat zijn de drie hogere krachten, zal hij zeggen. Dus, en de opdracht van de mens is, zo zag men dat in de middeleeuwen, dat de lagere krachten of de lagere vermogens in dienst komen staan van de hogere, zodanig dat we tot mooie menselijkheid in staat zijn. Dus ik moet van mijn begeerte proberen een liefdevolle relatie te maken. Ik moet van mijn rationaliteit proberen op een andere wijze inzichtelijkheid verwerven, waar veel meer ook gevoel en openheid in zit, enzovoorts. Dus dat zijn we in de middeleeuwen. Het originele van Eckhart is dat hij zegt, je hebt dus de lagere krachten, de hogere krachten, en dan heb je daarboven nog of daaronder nog iets anders. Etwas in der Seele. En dat etwas, dat iets, is eigenlijk een niets. En het is mooi om te zien hoe dat Eckhart in de loop van zijn leven, in zijn teksten, merk je dat hij daar ook een evolutie mee maakt. Hij zal zeggen in een van zijn preken, dat iets heb ik ooit genoemd een zielenvonk. Ik heb het ooit genoemd intellectus. Ik heb het ooit genoemd principe. Ik heb het ooit genoemd grond. Maar, zegt hij dan in een van zijn laatste preken, ik ga het noemen nog edeler dan het ooit genoemd is. Het is louter niets. Het is niets, het ontsnapt aan alles wat wij kunnen benoemen. We hebben daar geen woorden voor, maar dat niets is wel iets. Dus dat niets is niet niets. Dat is fundamenteel aanwezig in heel de werkelijkheid. En de opdracht van de mens is nu, zal hij zeggen, dat niet alleen de lagere krachten in dienst komen van de hogere krachten, maar dat zowel lagere als hogere krachten in dienst komen te staan van dat fundamenteel openen. En als je dat ene keer aanneemt, dan krijg je een totaal nieuwe kijk op de werkelijkheid.
Hoe is dat bij hem gegaan, dat aannemen en die totale nieuwe kijk op de werkelijkheid?
Hoe dat tot stand is gekomen bij hem, ja. Ten eerste speelt de fundamentele sprong die in de 12e eeuw vooral heeft plaatsgehad, in de 13e eeuw, dat Aristoteles in de belangstelling komt van het Westen. Dus men neemt afscheid van het neoplatonisme, men neemt afscheid van Augustinus. En via de Arabische filosofen komt Aristoteles in het bewustzijn. Nu, terwijl Plato juist de beweging maakt om los te komen van het aardse en zo naar de ideeën te gaan, maakt Aristoteles net de omgekeerde beweging. Aristoteles maakt de beweging naar de aarde toe om te ontdekken hoe in dat aardse er iets van het onnoembare is. En hij noemt dat, Aristoteles noemt dat de fusies. En fusies is men gaan vertalen in het Latijn met natura. En dus heb je natuurkunde. Maar bij Aristoteles is de fusies. Hij schrijft in een van zijn teksten, fusies cryptestai filei. De fusies heeft altijd de neiging zich te gaan verstoppen. Dus de fundamentele fusies, dat is de groeikracht die in heel de werkelijkheid zit en die heeft altijd de neiging naar de achtergrond te gaan, schrijft Aristoteles reeds. Dus voordat wij helemaal in ons westerse bewustzijn zitten. Dus die fusus heeft altijd de neiging van en op de achtergrond te geraken. En wij hebben dus de opdracht ons zo naar de werkelijkheid te keren dat die fusus meer en meer op de voorgrond kan komen. Dat is dus fundamenteel, denk ik, dat heeft Eckhart getekend. Daarnaast is hij ook natuurlijk getekend door wat Albertus de Grote schrijft. Meer dan door Thomas van Aquino. Dus Eckhart is in een aantal opzichten fundamenteel verschillend van Thomas. Maar dat is een heel ingewikkelde kwestie om op in te gaan. Maar dus ik denk dat hij dus van zijn leermeester Albertus dat geleerd heeft. Albertus is trouwens de eerste die een commentaar schrijft op de Ethica Nicomachea van Aristoteles enzovoort. Dus daar ontstaat dus iets helemaal nieuw. En hij heeft dus op zijn manier geprobeerd dat filosofische dat in Parijs begint te broeden, ja, met heel veel strijden, want om dat in een spirituele context te kunnen verwoorden krijgen.
Is hem dat gelukt?
Ik vind van wel. Maar op zijn middeleeuws. Dus ik heb dat dus in het begin dacht ik. Ik heb een discussie gehad met een medebroeder die ook een heel veel Eckhart heeft gelezen. En de discussie was, is Eckhart nu een neoplatonist of een aristotelist? En ik ben me daar lang mee gaan bezighouden, totdat ik eens las in een commentator, ik denk bij Kurt Flasch of zo. Die zegt, ja, je moet u wel realiseren, een middeleeuwer zal nooit het voorgaande loslaten. Dus die zal zeggen dat hij Aristoteliaan is, maar Augustinus is ook juist. Waarom? Niemand mag Augustinus een vraag stellen. Dat was de autoriteit. En dat doet men dus ook niet. Dus hij stelt Augustinus niet een vraag, maar hij gaat een totaal andere weg. En dus in dat opzicht kun je zeggen, is het hem gelukt? Ik ben ervan overtuigd van wel, maar het is soms een beetje dubbelzinnig als je de tekst leest. Omdat je dan denkt, maar hier zegt hij toch iets anders. Hè? Heel die idee van het vloeien, het uitstromen. Dat is een Platoonse idee, hè? Die hij toch gebruikt om zijn idee, zijn Aristotelische idee van de fusies gestalte te geven.
Ik ga een ander aspect toe. Het is gewoon het begrip vruchtbaarheid bij hem. Hoe zou je dit willen verwoorden bij hem?
Ja, hij heeft daar een prachtige commentaar op in zijn preek over Intravit Jezus in Quodam Castellum. Hè? Jezus ging naar een vrouw toe. En hij maakt daar het onderscheid tussen de maagd en de vrouw. Hij zegt, het was noodzakelijk dat hij naar een vrouw toe ging die maagd was. Want de mens moet maagd zijn. Begrijp je? Dus maagd is hier zijn predikantenbeeld van wat hij eigenlijk bedoelt met intellectus possibilis. Dus de leegte, de openheid. Intellectuele openheid. Hij gebruikt daarvoor het beeld maagd. Maar, zal hij zeggen, noodzakelijk was wel dat die maagd, dat die vrouw werd, dat zij vruchtbaar werd. Nu, zegt hij, als wij het hebben over echtparen, die kunnen vruchtbaar zijn, dat wil zeggen dat ze misschien één kind per jaar krijgen. Maar dat is de echte vruchtbaarheid niet, zegt hij. De echte vruchtbaarheid is dat je voortdurend vruchtbaar bent. En dus dat is de eigenlijke vruchtbaarheid. Die maagd, die vrouw wordt, omdat ze vanuit die, dus eerst zich leegmaakt om bij die grond te komen, maar dan vanuit die grond actief wordt en zich inzet in de dagelijkse realiteit, zonder die grond te verliezen. Dat is echte vruchtbaarheid.
Is dat leven vanuit de geest, of zeg ik nu iets geks?
Dat zou je kunnen zo zien, ja. Dat is het leven vanuit de geest. Ik denk, dat staat me nu niet meer direct voor de geest, want hij heeft een paar heel mooie preken in verband met Pinksteren, hè, waar hij het ook terug daarover heeft. Het leven vanuit de geest is ook, denk dat hij dan vooral denkt aan de grote vrijheid. Hè. De geest waait waar hij wil, je weet niet waar hij komt en je weet niet waar hij toe gaat. En hij brengt dus het begeesterd zijn door de geest met in relatie met het leven in hier en nu. Zonder waarom en zonder waartoe. men heeft dat soms genoemd het principe van anarchie. Hè? Anarchie zonder begin. Dus dat is Eckhart's idee. Als hij zijn commentaar ook geeft op Nicodemus, die Jezus bezoekt. Ja, maar zegt Jezus tegen Nicodemus. En jij bent een leermeester van de Joden. En je weet niet eens waar het om gaat. De geest is er toch. En je weet, die geest is gelijk de wind. Die komt van ergens en die waait ergens naartoe. En je weet het niet. Alleen in het hier en nu ondervind je dat. En eigenlijk is dat zijn idee ook over de Heilige Geest. Dat is het begeesterd zijn, het ontwrichtende of de deconstructie, of hoe noem het gelijk dat je wil, die de geest teweeg brengt, waardoor ik eigenlijk ophoud te weten wat mijn oorsprong is of te weten wat mijn bestemming is, maar leef in het hier en nu, zonder waarom. Ohne waarom beschrijft hij.
Is dat ook het liefhebben is zonder waarom?
Ja. Ja, dat is de kunst, hè. Omdat je alleen op die manier tot echte belangeloosheid in staat zit. Daarzonder heb je altijd de ander nodig voor iets. Maar in dit leven zonder waarom, zonder vaste grond, maar in openheid, maakt dat het onverwachte, het werkende van de werkelijkheid tot u kunt laten komen. Dus dat geldt zowel in onze intersubjectiviteit, in onze relatie met de ander, als in onze relatie met de natuur.
In die relatie naar God toe, hoe ontwikkelt hij dat? Er wordt iets gezegd over een herschepping, of opnieuw scheppend van, de wedergeboorte kun je het noemen. Maar hoe ontwikkelt zich dat?
Dat is een moeilijke kwestie, vind ik, waar ik eigenlijk niet zo duidelijk op kan antwoorden. In deze zin, vanaf het begin is er dus schepping. Vanaf het begin is er Gods zorg om de schepping en om de mens. En ik denk dat Eckhart bedoelt dat in Christus niet zozeer iets nieuw tot stand komt, dus niet zozeer een herscheppen, maar een verscherpen van wat dat er eigenlijk al was. Dus de schepping is er altijd geweest en blijft altijd. Alleen, wij zijn nog ons door Christus duidelijker van bewust geworden. En dat is dus misschien, denk ik, bij hem herscheppen, maar heel zeker durf ik het niet zeggen.
Een van de dingen die jij sterk noemt is, je moet een aantal beelden afleggen die je hebt van God. Ook dingen die je zelf graag wil, ik noem het maar de oude mens afleggen. Maar er kunnen belemmeringen zijn in het ontvangen van Gods genade, zowel buiten jou als in jou.
Ja, dat is dus inderdaad, dat is de grote vraag die altijd terugkeert. Hoe kunt je u vrijmaken? Hè? Hoe kunt je u vrijmaken van al dat mogelijke, van die mogelijke belemmeringen, om tot een zo zuiver mogelijk ontvangen te komen. En Eckhart is daarin eigenlijk heel radicaal. Hij zal zeggen, kunt je iets doen? Nee. Het is een verschillende van die preken. Een bepaald ogenblik gaat hij daar heel uitdrukkelijk op. Denk in Travet Jezus in Templum. Waar, ja, zegt hij, als een mens die dan mij komt vragen, ja, maar meester Eckhart, wat kan ik nu doen? Moet ik beginnen bidden? Moet ik verstervingen beginnen doen? Enzovoort. En Eckhart zegt, nee, je kunt niks doen. Wat je kunt doen, is totaal niets doen. Om in de diepste passiviteit, en dat wordt je activiteit. Dus dat is een paradox. De diepste passiviteit is een activiteit.
Is dat wat je genade zou noemen?
Dat is helemaal genade. Ja, genade is gignomai, geboren worden. En als we nu spreken over genade, dan leggen we natuurlijk het accent bij God, hè, die genade geeft. In het andere geval, als het gaat over de passiviteit, leggen we het accent op ons, maar het gaat fundamenteel de twee polen maken het, die Gottesgeburt in der Seele mogelijk.
Zou je genade nog meer kunnen omschrijven? Want kijk, net laat ik het anders zeggen. Er is een gelijkenis die Jezus vertelt. Er is een gebedstijd. Er gaan twee mensen naartoe, een tollenaar en een fariseer. De tollenaar durft zijn ogen niet op te slaan. En de fariseer denkt, ja, ik ben niet zoals hij. Als ik dat hoor, bekruipt mij vaak de gedachte van, ja, ik ben toch niet zoals die fariseer. Dat bekruip je dan. Stiekem. Je benoemt het niet eens op die manier. Je wil het ook niet eens weten eigenlijk. Hoe kan genade dan toch daaronder komen? Want dat is de vraag dan op dat moment. Want je probeert je dan toch weer als een goed christen te profileren, denk ik bijna.
Ja, ik denk dat het verhaal verteld wordt vanuit het idee dat wij eigenlijk allemaal de fariseer zijn. Hè? Dus dat we menen dat we tollenaars zijn, maar dat we eigenlijk zelf ingenomen als fariseer ervan voorstaan te kraaien. En je hebt dus genade nodig. Of ja, het woord genade is natuurlijk een moeilijk en een beladen woord. Ik zou daarom liever zeggen, je hebt Gods kracht nodig om de ijdelheid die ons van nature is ingebakken, om die ijdelheid los te laten en achteraan te gaan staan en te zeggen, wees mij genadig, arme zondaar die ik ben. Dat is geen evidentie dat je op die manier naar jezelf kijkt. En wij menen natuurlijk dat we daar van achter staan. Maar eigenlijk wordt het verhaal verteld om te zeggen, excuseer, maar je staat van voor. En dus je hebt inderdaad Gods genade nodig, of Gods kracht nodig, om tot nederigheid te komen en jezelf een vraag te stellen.
Dan ga je jezelf in vragen stellen en tegelijkertijd heeft er iets van, je moet leeg worden van jezelf. Bijt dat elkaar niet?
Ik vind juist dat elkaar oproepen. Het jezelf in vraag stellen zet vraagtekens bij wat ik elke dag denk dat ik ben. Ik denk dat ik een verstandige meneer ben. Ik denk dat ik van alles gelezen heb. Ik denk dat ik heel veel levenservaring heb opgedaan. En ik kan zo over mijn eigen blijven voortgaan. Totdat ik denk, ten eerste, ben ik dat wel? En stel dat ik het ben, wat voor betekenis heeft het? Niets. En dus kom ik eigenlijk bij dat fundamentele waar ik niks over te vertellen heb. Waar ik niets heb om gelijk een fariseer van voor te staan kraaien dat ik dat zou zijn. Enzovoort. Dan kom ik daar bijna vanzelf bij. Dus het ene aspect roept het andere bijna vanzelf wakker. Hè?
Je hebt het net gehad over die hoogste en die laagste vermogens. Maar de vraag die ik me soms stel, mezelf stel, is van, als ik dit nou zo hoor, wat je nu zegt, dan denk ik, ja, wie ben je dan en wie ben ik zelf? Want je bent een persoon. Het is zelfs in Openbaring staat op een gegeven moment dat je een steentje krijgt met een naam erop die God alleen kent en jij kent. Dus dan denk ik, nou, daar zit een intimiteit in, daar zit een gekend worden in. Wie ben je dan ten diepste?
Dat is heel de vraag, het probleem van de identiteit. Hè? En dat is een vraag die ik denk dat op vandaag een heel belangrijke vraag is. Wie zijn we? We moeten met schande ontdekken dat de identiteit waarvan we dachten dat ze zo origineel is, dat ze dat niet is. De vraag naar onze identiteit is een moeilijke vraag. Tegelijk voel je dat op vandaag iedereen op zoek is naar identiteit en moeten vaststellen dat we die eigenlijk niet hebben. Dat alles wat we zijn geleend is. Alles wat ik denk heb ik wel ergens gelezen. Alles wat ik doe heb ik wel iemand zien voordoen. En ik zal dan misschien ook een klein beetje een eigen nuance aanbrengen. Dus dat is de paradox op vandaag, dat we het voortdurend krampachtig zoeken naar identiteit en die proberen op te bouwen. En tegelijk moeten vaststellen dat onze identiteit eigenlijk een niet-identiteit is. Dat mijn grond, mijn eigenlijkste zijn, dat dat niks met identiteit te maken heeft. Maar iets met een fundamenteel openheid. Iets met het ongrijpbare. Dat is niet, dat heeft me niet zo graag, dat hoort me niet zo graag op vandaag en toch is het zo volgens mij.
Dan zet ik naast even een andere uitdrukking van wat God tegen Mozes zei. Mozes tegen God zei tegen Mozes, ik ben, ja, toen hij zijn naam vroeg. Dus iemand heb ik dat horen vertellen in een artikeltje, zei ja, omdat hij is, zijn wij ook. Dus we zijn gegeven. Geen eigen maaksel, maar we zijn een gegeven.
Ja, Eckhart heeft daar ongelooflijk veel bladzijden aan besteed. Hè, aan die vraag die Mozes aan God stelt, zeg mij wie dat gezegd, en hij zegt, ik ben die zal zijn. En Eckhart heeft dus een aantal boeken, een aantal commentaren op de boeken van het Oude Testament ook. Hè. Dus in het boek Exodus, hij heeft dus een commentaar op Exodus, en daar zit hij bladzijdenlang bezig over de vraag, wat is bedoeld met de vraag, ik ben die zal zijn. En fundamenteel, ik durf nu niet zo meer uit mijn hoofd zeggen, maar fundamenteel is het zijn van God toekomst. Ik zal zijn. Plus verbonden met, en ik heb de ellende van mijn volk gezien. Het zijn van God is dus tegelijk iets wat je nooit kunt vastkrijgen, nooit benoemd, omdat het altijd dynamisch naar de toekomst gericht is. Maar ook omdat het zich altijd keert naar waar mensen in ellende zitten, om ze uit die ellende naar vrijheid te voeren.
Nog een laatste gedachte misschien over. Een van de dingen die Eckhart wel naar voren brengt, is de onthechting die nogal belangrijk is. We hebben de neiging ons vast te klampen aan, zelfs aan onze christelijke identiteit, zelfs aan wat wij denken te zijn. Hij zegt, laat het los. Of wat Jezus ook zegt, wie zijn leven zal verliezen, zal het vinden.
Is daar veel mee bezig en met dat probleem van de onthechting, omdat hij nogal heeft moeten spreken voor zijn medebroeders, hè, zijn jonge medebroeders. Dus in zijn eerste boek, Die Reden der Unterscheidungen, gaat hij al daar dieper op in van wat is eigenlijk de echte armoede, wat is echte gehoorzaamheid enzovoorts. En hij komt er later nog op terug. Een van de meest beroemde preken is de Beati Pauperes Spiritu. Wat is echte armoede? En hij begint zijn preek met te zeggen, ja, Albertus de Grote heeft gepreekt over de armoede. En hij zegt, armoede, dat is de mens die niets meer heeft. En dus dat eigenlijk zich daarin helemaal onthecht is. Ja, maar zegt hij, dat is juist, maar armoede gaat veel verder. Dat is niet alleen niets hebben, dat is ook niets weten en dat is niets zijn. En die fundamentele armoede, dat is de echte onthechting waar wij toe in staat moeten zijn. Gelijk wij ook, dus hij preekt dan op dat ogenblik voor Dominicanen, voor medebroeders. Hij zegt, ja, wij leggen eigenlijk maar één gelofte af. Hè? Dus in tegenstelling tot andere ordes, die leggen de drie geloftes af, hè? Maagdelijkheid, gehoorzaamheid en armoede. Wij beloven alleen de gehoorzaamheid. Natuurlijk, daar zit alles in. Maar zal hij in zijn boek, Die Reden der Unterscheidungen, zeggen, gehoorzaamheid wil niet zeggen dat je slaafs met uw kop naar beneden u laat domineren. Gehoorzaamheid wil zeggen een en al horen worden. Dus uw oren zo groot, zo groot, zo groot openzetten, dat je fundamenteel gaat horen het woord dat u gezegd wordt. Ja. En dat is dus de eigenlijke onthechting. Dat is niet dat je afstand doet van bezit. Dat is niet dat je afstand doet van uw autonomie en u helemaal afstelt op het gezag van een ander. De eigenlijke onthechting is dat je beschikbaar wordt voor een stem of een roep die naar u toe wil komen en die je moet proberen te beluisteren. En dan volgt alles wel vanzelf. Maar daar was hij niet bekommerd om, wat je dan nog deed.
Ik was hier belaten. Dankjewel.
Graag gedaan. Bedankt voor dit gesprek.
En dit zijn Marcel Brakers en met hem was ik in gesprek.